Ale dan gaan we. Goeiedag iedereen. Welkom op onze Bijbelstudie. Laten we even bidden. Vader, ik dank u Jezus voor uw goedheid. Ik dank u Heere voor uw woord. Halleluja. Laat ons Heere uw woord opstapelen in ons hart, Heere. Laat het ons appreciëren naar zijn waarde. Laat ons Jezus het leidraad geven in ons leven, richting. Heere, laat het ons inspireren, Vader. Daar waar u wilt dat we geïnspireerd worden. Vader, ik dank u Jezus. Leid onze Bijbelstudie vandaag, Heere. Amen. In Jezus' naam. Amen. Prijs de Heere. Ik had vandaag, we zijn in Matteüs 6 geëindigd. Ik had gevraagd aan Emmanuel of hij een portie van hoofdstuk 6 vanaf vers 19 even kan uitleggen. Vers 19 tot 34. Dus bij deze, Emmanuel, als je je microfoon en je, als dat gaat, je video. Oh, nu wel.
Dank je wel dat je er bent vandaag. Ik ga Matteüs 6, 19 tot het einde lezen met de hulp van de Heer. Kan dit toepassing in ons leven? Dus Jezus begint. Verzamel voor jezelf geen schat op aarde. Mot en roes vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel. Daar vreten mot nog roes ze weg. Daar breken geen dieven in om ze te stelen. Dus Jezus focust hier eigenlijk om ons hart op onze zoektocht niet te zetten op dingen die niet voor altijd zijn. Dat zijn dingen van de wereld. Zijn maar voor een tijdje. Dat is eigenlijk wat hij tijdelijk wil maken. Maar de hemelse dingen, als we daarin investeren, dan... ...eeuwig. En dat de roest... ze vreet, dat betekent eigenlijk dat het zijn waarde verliest. En de mensen die in die tijd, die waren bekend voor dat ze kleding en stof aten, dat zien we in Job 13 vers 28. Als we daar naartoe kunnen gaan. En dan straks Jesaja 51. Vers 28.
Ah, sorry.
Oké. En dat bij iemand die verkeerd wordt, als door vormen, als door motten aangetast, als door een mot aangetast gewaad. Er is nog een referentie in Jesaja 51, vers 8, daar hoef ik niet naartoe te gaan. Maar in die tijd waren motten van bekend dat ze je kleren aten. Je zou een hele slechte dag hebben als je dure kledij zou kopen. En je wilt het dragen op een speciaal evenement of een feest. En je kijkt in je kast en die is opgepakt je de gaten neemt door motten. De dingen van deze wereld zijn maar. Het plezier van deze wereld zijn maar voor een tijdje. En dan naar vers 21 van Matteüs 6. Van Matteüs 6, vers 21. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Dit is misschien zelfs het hoogste punt, het hoogtepunt van deze passage. En het vat het allemaal samen. Jezus zegt wat het belangrijkste is voor je, dat is jouw schat. Dus ik wil dat we allemaal aan onszelf vragen. En je hoeft niet hardop te antwoorden. Maar dit is iets heel goeds om te reflecteren. Wat heeft mijn hart? Wat heeft jouw hart? Is het het koninkrijk van God?
Hmm.
Is het je familie? Je kinderen? Je hobby's? Je baan? Jezus zegt. En hier even. Natuurlijk wil Jezus duidelijk maken dat onze schat dingen van de hemel moet zijn. De wil van onze Vader. Dat is God. En ik wil alsjeblieft naar Matteüs 13, vers 44 en 46 gaan. En dit laat zien wat onze schat moet zijn. ...44 tot en met 46. Oké. Okay. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw. En in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen. En nu vers 45 en 46. Oké. Okay. Het is ook met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. Toen hij een uitzonderlijke waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen. Oké, amen.
Amen. Amen.
Amen. Dus is Gods wil centraal voor ons leven? Zouden we alles willen verkopen om het koninkrijk van God te erven? Dat is wat Abraham heeft gedaan. Hij onthield zelf God, zijn enige zoon Isaac, niet. Dus er is een gezegde. Er is zelfs een gezegde. Nu hebben we het over familie. In het Engels, maar het wordt ook in het Nederlands gebruikt. Bloed is dikker dan water. Blood is thicker than water. Maar dat gezegde, dat uit het Engels komt, is door de jaren heen veranderd. En het originele is the blood of the covenant, of het bloed van het verbond, is dikker dan het water van de womb, of van de baarmoeder. Volgens mij is het de baarmoeder. Laat onze schatten de hemelse dingen zijn. Jezus vraagt niet dat we alles verkopen, maar hij wil volgens mij dat niks een hinderlaag is dat wij het koninkrijk van de hemel zouden kunnen erven. Amen.
Amen.
Dus nu naar de volgende versen in Matteüs 6. Oké. Okay.
Vers 22.
Ja. Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, dan zal heel je lichaam verlicht zijn. Volgende vers, alsjeblieft. Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan de duisternis? Het oog, gezegde waar het hoofd naartoe gaat, daar zou het lichaam volgen. Maar wat leidt het hoofd? Wat is je oog, je zicht? Wat Jezus ook bedoelt met je oog, is je visie. Je visie leidt je naar waar je wilt gaan. Het leidt je lichaam in je toekomst. Je oog is je licht. Wanneer we ons oog gebruiken, hopelijk doen we dat allemaal. Sommige mensen moeten dat meer doen op het plek. Dus proberen we naar plekken te gaan, maar niet alleen dat. We gebruiken onze ogen zodat we niet door hinderlagen getroffen worden, zodat we niet vallen. Zelfs als je in een donkere kamer bent en je ziet niks, dan zie je hoe afhankelijk je bent van je ogen. Je beweegt heel langzaam en je probeert overal naartoe te voelen. Dus als je ogen niet ziet, dan is heel je lichaam in duisternis. Dus als onze ogen niet gericht zijn op de Heere, dan zijn we in duisternis. Of onze zicht of onze visie. En onze val zal groot zijn als ons fundament geen Jezus is. En vers 24, alstublieft. Amen. Nu gaat het over geld. Nu wordt daar bijna altijd over gehad en materiële dingen. Maar nu drumt Jezus er helemaal op. Niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede lief hebben. Of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de ander verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. Dus onze meester moet natuurlijk God zijn. Jezus vertelt ons niet om alles te verkopen en hem te volgen zoals hij deed bij zijn discipelen. Paulus zei, wie niet werkt, die zal niet eten. Maar God, geld moet niet op de troon zitten van ons leven. Geld moet ons niet onze meester zijn. Er zullen veel momenten zijn in onze spirituele wandel waar we echt gaan zien wie onze meester is. Wanneer je moet kiezen tussen God en geld, wie zou jij dan kiezen? Dat is de vraag, wie zou je dienen? Alleen omdat je geld hebt, betekent niet dat je God met geld dient. En alleen omdat je een gelovige bent, betekent niet dat God je leidt of God je Heer is. Het is aan wie je overgegeven bent en wie je leven leidt. En je ziet dat Paulus hier naartoe verwijst in 1 Timotheus hoofdstuk 6, vers 6 tot en met 6:10. Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. Wij hebben niets in deze wereld, we hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. We hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn. Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding. Raakt in een valstrik en valt in prooi aan dwaze en schandelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. Maar want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed betrokken. Maar jij, een dienaar van God, moet je hier verder van houden. Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd van het geloof. Win het eeuwig leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo'n krachtige getuigenis hebt afgelegd. Amen. Ten overstaan van God, die alles in leven houdt, en Christus Jezus, die voor Pontius Pilatus een groot krachtige getuigenis heeft afgelegd, draag ik je op. Je taak vlekkeloos en onberispelijk uit te voeren, totdat onze Heer Jezus verschijnt, op de dag die is vastgesteld door de verheven en enige heerser, de hoogste Heer en Koning. Hij alleen is onsterfelijk en hij woont in een ontoegankelijk licht. Geen mens heeft hem ooit gezien of kan hem zien. Aan hem zij de eer en de eeuwige kracht. Amen.
Amen.
Waar verwijst Paulus naar toen Jezus zo duidelijk, ik denk dat in vers 13 of vorige waar verwijst Paulus naar? Paulus verwijst naar Johannes 18, vers 37. Volgens 40. In het NBG zou dit duidelijker worden. In Johannes 18, toen Jezus voor Pilatus stond.
Ja.
Okay, amen. Pilatus zeide tot hem, wat is waarheid? Oh nee, is dat vers 37?
Oh, sorry.
Of volgens mij begint het misschien zelfs 36. Amen. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben. Opdat ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd. Nu echter is mijn koninkrijk niet van hier. Dat is Pilatus dan zeide tot hem: Zijt gij dus toch een koning? Jezus antwoordde: Je zegt dat ik koning ben. Hiertoe ben ik geboren, hiertoe ben ik in de wereld gekomen, omdat ik voor de waarheid zou getuigen. En ieder die uit de waarheid is, hoort mijn stem, hoort naar mijn stem. Pilatus zei tot hem: Wat is waarheid? En na dit gezegd te hebben, kwam hij weder naar buiten tot de Joden en zeide tot hem: Ik vind geen schuld in hem.
Ja.
Oké. Nog eentje. Ik doe tot 40.
Oh.
Oké. Maar bij u bestaat het gebruik dat ik op Pascha iemand loslaat. Wilt u dan dat ik u, de koning der Joden, loslaat? Zij schreeuwden dan wederom en zeiden: Hem niet, maar Barabbas. En Barabbas was een rover. Man. Maar dat is een hele mooie symboliek, sinds Barabbas een rover was. En Jezus de koning van deze wereld was. We willen verder gaan met naar vers 25 van Matthäus 6. Okay. Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam en over wie je zult aantrekken. Wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet. En vullen geen voorraad schuren. Het is jullie hemelse vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Okay. Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies. Kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Amen. Ik zeg jullie, zelfs Salomo ging in al zijn lijfzin gekregen als een van hen. Yeah. Dus. Je kan niet geloven en zorgen maken tegelijkertijd. Zorgen dragen is je geloof zetten in iets anders. Je kan niet geloven dat God je voorziet als je vol van stress zit over wat je morgens wilt eten. Maar wij hebben een hemelse vader waarvan zijn trouw groot is. Dat zingen we vele zondagen. Maar we weten dat regen voor eventjes is, maar de zon zal schijnen en God is trouw. En Jezus verwijst hier naar vele psalmen. Er zijn heel veel psalmen die zeggen dat God, zoals Psalm 104, vers 20 tot en met 30. Als u het duistje spreidt, valt de nacht. En alles wat leeft in het woud gaat zich roeren. Jonge leeuwen gaan uit op de roep. Brullend vragen zij God om voedsel. Bij zonsopgang trekken zij zich terug en leggen zich neer in hun legers. De mensen gaan aan het werk en arbeiden door tot de avond. Hoe talrijk zijn uw werken, Heer? Alles hebt u met wijsheid gemaakt. Vol van uw schepsel is de aarde. Zie hoe wijd de zee zich uitstrekt. Daar wemelt het zonder klap van dieren klein en groot. Daar bewegen de schepen zich voort. Daar gaat Leviathan door u gemaakt om ermee te spelen. En allen zien er naar uit dat u brood geeft op de juiste tijd. Geeft u het, dan doen zij zich te goed. Open zich uw hand, dan worden zij verzadigd. Verbergt u het laat en zij bezwijken van angst. Ontneemt hun de adem en het is met hen gedaan. Dan keren zij terug tot het stof dat zij waren. Zendt uw adem en zij worden geschapen. Zo geeft u de aarde een nieuw gelaat. Amen. Dus we hebben een God die alles in zijn tijd doet. Er is een seizoen van oogsten en er is een seizoen waar waar het koud is, waar we niet kunnen oogsten. God is heel ordelijk, hij heeft een voedselkringloop gemaakt. Zodat alles op de tijd eet. Dus hoeveel te meer, hoeveel te meer zullen wij dan verzadigd worden door God. Ik heb vele zorgen gedragen in het verleden, maar ik ben hier nog steeds. Ik heb heel veel tegenslagen gehad, mij persoonlijk, en ik denk jullie ook. Maar ik geloof dat jullie nu nog steeds aan het eten zijn.
Amen.
Jullie wonen nog steeds in een goed huis, doordat God dat voor ons gegeven heeft. Dus Jezus zegt dat zorgen maken nutteloos is. Dat het van geen hulp hebt, want door zorgen te maken komt er geen eten op tafel. Door zorgen te maken kan je geen verschil maken. Zorgen maken is alleen iets wat mentaal in je zit. En door zorgen te maken kan je niet geloven. Dat slikt geloof op. En nu vers 31. Was het vers 31 of 29? Ik denk dat het... Ja, het was 30, sorry. Was vers 30. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, al met zoveel zorg gekleed, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovig. En dus vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden? En dan vers 32. Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Dus de heidenen of de... volgens mij wordt het over deze naar de natuurlijke mens. Dat wat de natuurlijke mens najagen. Dat is een heel dierlijks instinct. Een dier denkt alleen maar aan eten en slapen. Hij heeft geen andere zorgen. Zichzelf vermeerderen. God zorgt voor ons. Hij wil duidelijk maken dat God... En God is die dichtbij is, die je niet is vergeten. Dat hij zelfs zijn ogen heeft op de kleine dingen. Zelfs de mieren, die waren sinds de creatie, die zijn er nog steeds omdat God hen behoudt. Hoeveel te meer de mens. Als God op de vogels let en op de planten, als wij hem om brood vragen, zal hij dat ons zeker geven. En Jezus maakt deze vergelijkingen heel vaak in door de evangelie heen. Zoals als je een slechte vader bent, zou je dan, als jouw kind om brood vraagt, zou jij hem slang geven. Veel te meer je hemelse vader. Zij wil het geloof voor God bij de mens brengen. Amen.
Amen.
Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, zei Paulus ook, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. Want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Amen. 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 Dus laten we ons oog gericht houden op God. En geloven dat hij ons helpt. Met onze zorg van morgen. Hij helpt ons met denken, plannen vullen, plannen maken. Hij zal ons kracht geven om te werken. Hij zal ons zeker voeden. En mens is niet gemaakt om de zorgen van twee, drie jaar van op dezelfde dag te dragen. Er zijn zoveel zorgen en als je zo vooruit denkt, je kan. Het is een spiraal die nooit eindigt. Dus, zoals ik net heb gezegd, zoek als teugel als veel. En deze dingen zullen komen in haar tijd. Amen. Dankjewel, pastor, voor deze gelegenheid om tot Deze lieve mensen te spreken, dank jullie wel voor het luisteren. En ik hoop dat dit jullie gevoed heeft.
Amen. Dank je wel, broeder Emmanuel, voor in te zoomen op deze passage. Amen. Ik zou graag nog een beetje een stukje aan willen breien. Dus om het even in zijn geheel te zien, heel hoofdstuk 6, want hoofdstuk 6 is nu afgerond. Misschien weten jullie nog waar we vorige week over hadden. Hè? Als je terugdenkt aan vorige week, dan hadden we het over hoe de fariseers bepaalde godsdienstuitoefeningen, dat ze dat extra in de verf houden zetten. Hè? Ze, onder andere het geven van aalmoezen, het bidden en het vasten, hè, dat waren drie belangrijke godsdienstpraktijken. En zij deden het vanuit een hart om gezien te worden. Hè. Zij deden deze vrome zaken die elke christen zou moeten doen. Zij deden het met de verkeerde reden. En Jezus kwam dus eigenlijk om het in zijn juiste context te plaatsen. He, als jullie bidden, ga dan niet op de hoek staan, zoals de fariseers doen, om gehoord te worden, maar kruip in je kast. He. Je Vader in de hemel zal je daar ook horen. He. Als je bidt, doe dat niet zoals de heidenen, met eindeloze repetities, he, maar zeg dit gebed op en dan gaf hij het onze Vader. He. Als je vast, doe dat niet zoals de fariseers, die dan in zak en as zitten, zodat iedereen kan zien dat ze aan het vasten zijn en hoe vroom ze wel niet zijn. Nee, als je aan het vast, laat niemand weten. He. Doe wat olie op je gezicht. Is wat Jezus zegt, als je weggeeft, laat je linkerhand niet weten wat je rechterhand geeft, of andersom, ik weet niet meer wat Jezus juist heeft gezegd. Maar hij had het dus over een geestesingesteldheid, waarmee je bepaalde godsdienstpraktijken moet uitoefenen. En dan komt hem in het hoofdstuk dat we nu, allee, dat deel van het hoofdstuk dat we nu juist hebben gezien, wat Emmanuel zo goed heeft uitgelegd. En Jezus wil daar eigenlijk iets heel belangrijk mee aankaarten, waarmee wij ook allemaal sukkelen, hè, en dat is hebzucht. Ja, hebzucht was een van de voornaamste zondes, ook van de religieuze schriftgeleerden. Hè. Zij predikten, zij gaven onderricht, dat als je rijk bent, dan ben je gezegend door God. Hè. Als je er goed voor staat, heb je mooie kleren, heb je veel eten, dan doe jij iets goed in je leven, want God heeft u gezegend. Vroeger, in de tijd van Jezus, was dik zijn een teken van zegening. Ja, nu, vandaag de dag, is dat andersom. nu is mager zijn, hè, een teken van, als iemand met discipline, als iemand die sport, als iemand die op zijn eten let, hè, en iemand die obese is, ja, daar kijken we een beetje op neer. Maar in de tijd van Jezus was natuurlijk eten ja, schaars. Ja, ze aten niet drie keer op een dag. ze aten niet cola en alle andere frisdranken waar dat tonnen suiker in zitten. Nee, degene die veel eet, dat betekent dat je veel geld had, dat betekent dat je eigenlijk een gezegend man was. Dus daarmee was het dik zijn een teken van affluentie en dat je er goed bij zat. Maar goed, maar fariseers trokken dat door naar hun relatie met God. En dat is wat Jezus hier aan de kaak wil stellen. Hij wil dit duidelijk maken, ja, dat wat je hier op aarde hebt, dat uiteindelijk niet de hoofdzaak mag zijn. Hè. Zoals Emmanuel heeft gezegd, je moet niet alles gaan verkopen en ergens in een klooster gaan wonen. Nee, het mag niet op de troon zitten. Hè. Heeft daar één, was 2 Timotheus? 2, ik weet niet meer welke, kun je nog eens zeggen welke dat je hebt? Was Timotheus, dat weet ik nog. Je hebt aangehaald over de wortel van het kwaad. Welke vers was dat weer, Emmanuel? Wie heeft er notities genomen?
1 Timotheus.
Ah, 1.
Hoofdstuk 6.
Ja, denk ik wel. Succes. Ik moet er even terug naartoe gaan. Hey, want dat is inderdaad, Paulus heeft zijn mosterd gehaald bij Jezus. Waar zijn we? Waar staat dat van de wortel? Vers 10. Hè? Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Ja? Geld hebben, rijk zijn, is niet kwaad op zich. Hè? Maar wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt te prooi aan dwaalschalijk begeerte. Het is een straatje zonder einde, de geldzucht, de hebzucht. Je hebt iets en je wilt meer. En je gaat nooit content worden. Je gaat nooit verzadigd worden. Je kan dat zien aan de rijken en de groten der aarde, wiens hartingesteldheid dat van hebzucht is. Zij gaan nooit content zijn met het geld dat ze hebben. De drijfveer om veel geld te hebben is het niet echt. Het is meer het verlangen. Een verlangen om iets te bereiken wat iemand anders niet heeft. Het is een zekere zin, een zekere onzekerheid. God weet het. Er zijn natuurlijk ook rijke mensen die heel gezegend zijn en die juist de hartsingesteldheid hebben, die heel slimme beslissingen hebben genomen, maar zij geven ook veel weg. Zij zien geld als een instrument dat gebruikt kan worden. Voorgoed. Dus daarmee, als je verder leest in 1 Timotheüs 6, vers 10. Vers 17, hè, want we waren geëindigd aan vers 16. Aan hem zij de eer en de eeuwige kracht. Amen. Paulus zegt hier: draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. Amen. Dus hij geeft advies aan de rijken, ja, om even te beseffen: hey, van wie heb je dat gekregen? Wie heeft, ja, ik heb daar hard voor gewerkt, zeggen dan de rijken. Wie heeft jou de kracht gegeven om hard te werken? Ja, maar ik heb daarvoor gestudeerd. Wie heeft jou het verstand gegeven om te studeren? Natuurlijk heb je er ook iets aan gedaan, natuurlijk. Je hebt iets gedaan met de talenten die je hebt gekregen. Dat noemt een goed rentmeesterschap. Ja? En dat is een universele wet die God heeft ingesteld sinds de schepping van de wereld en de schepping van de mensen. Hetgeen dat je zaait, ga je oogsten. Wij krijgen allemaal kaarten in onze hand waarmee we op deze aarde komen. Niet waar? We krijgen allemaal talenten. En de ene heeft wat meer talenten dan de ander. De ene heeft wat meer gaven dan de andere. De ene heeft een talent voor dit, talent voor dat. Iedereen heeft wel in zekere mate levels van bepaalde skills. Maar wat doen we ermee? Amen. Wat doen we met hetgeen dat we hebben gekregen? Gaan we kijken naar een ander die meer heeft gekregen als ons, en gaan we dan boos zijn en zeggen van: ik wou dat ik zo rijk was als, noem trendy TikTok-ster, whatever. Ik wou dat ik zo mooi was als, noem een of ander Hollywood-ster. Ik wou dat ik zo kon zingen als whatever, hè, wie op de top zit. Nee, waarom moet je kijken? Kijk naar wat jij hebt gekregen. Die persoon die daar staat op een hoog schavot, op een hoog podium, die rijk is, die talentvol is, is daar niet automatisch gekomen. Die heeft daar ook hard voor moeten werken. Die heeft beslissingen moeten maken. Die heeft moeten trainen. Die heeft moeten oefenen. Die heeft moeten offeren, ja. Wij zien niet de weg die dat ze hebben afgelegd. Pas op, in de christelijke wereld kunnen we ook soms afgunstig kijken naar anderen. Naar degenen die rijk zijn, degenen die een positie hebben in de kerk, die goed kunnen prediken, alsof alles vanzelf gaat. Zij lezen een passage, zij geven onderricht en het is alsof elk woord dat ze zeggen dat ze op je inslaat en je denkt: ik wou dat ik dat ook kon. Oh, ik wou dat ik zo gezalfd kon zingen als broeder, zus en broeder zo. Ik wou dat ik zo een worship leader was ergens in Amerika. Ik droomde daar vroeger van. Amen. En dat is mijn passie, nog altijd worship leaden. Maar ik heb al lang geleerd om mij content te stellen met hetgeen dat God aan mij heeft gegeven en de sfeer van invloed dat God aan mij heeft gegeven. En niet afgunstig te gaan kijken naar anderen. Wat zij ermee doen, dat is hun ding. God zal uiteindelijk oordelen naar hetgeen dat ze ermee hebben gedaan. Amen. Maar als we de hele tijd maar gaan kijken naar andere mensen, en ze hebben meer dan ik, en wie ben ik? Iedereen heeft iets gekregen. Iedereen heeft een zekere sfeer van invloed dat je hebt op andere mensen waarmee je ze kan beïnvloeden. Ja? Iedereen van ons, van de rijkste tot de armste, van de slimste tot de minst slimste, amen, van degene die heel veel talent heeft tot degene die geen talenten heeft. We hebben allemaal iets gekregen. Vader, ik bid, halleluja, dat we niet afgunstig en hebzuchtig mogen worden in die zaken, dat we zo onafhankelijk van u gaan leven. Amen. Paulus zegt, draag de rijken van deze wereld op, niet hoogmoedig te zijn en een hoop niet in zoiets onzeker te stellen als rijkdom, maar op God die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. Oké, ze biedt iets meer over dat genieten. Maar je hoop moet zijn op God. Als jij je hoop stelt op iets van op de wereld, van ik wil zoals die wordt en ik wil zoals die mens worden, en ik wou dat ik zo kon zingen, dan kon ik eindelijk rijk worden. Amen. Zoals Rebecca zegt in de chat, Jezus is degene die kracht en wijsheid geeft. Amen. Je moet je hoop stellen op God en wees content met hetgeen God aan jou geeft. Bouw daarop verder. Amen. Halleluja. Die rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. Ik weet niet of dat ook zo in andere vertalingen staat. En dat is iets waar we ook mee moeten leren genieten. Amen. Halleluja. Om ervan te genieten. Dat is geen makkelijke. Voor mij toch niet. En misschien hangt er vanaf hoe dat jij bent ingesteld natuurlijk. Maar inderdaad, God wil zijn kinderen zegenen, laten weten, je bent een zoon en een dochter van de koning. Vertrouw op mij, ik voorzie. Als ik voorzie, geniet ervan. Amen. En dus meestal de rijken met de juiste ingesteldheid, ze zijn bereid om te delen. Ze zijn bereid om weg te geven. Ze zijn bereid, want ze weten, mijn hoop is op God. Als ik weggeef, dat is niet erg, want ik krijg toch mee. Ze zien alles als een investering. Daarom, als hij verder gaat in vers 18, hij zegt, draag hun op om goed te doen. Hij spreekt, Paulus spreekt naar de rijken toe. Hè? Er waren dus rijke christenen in de gemeente. Ja? Daar werd niet op neergekeken, hè? Maar ze moesten wel juist in gesteldheid hebben. Draag hun op. Om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig en bereid om te delen. Zo leggen ze een stevig fundament voor de toekomst en winnen ze het ware leven. Amen. En dus, prijs de Heer. Hou je ogen op Gods rechtvaardigheid. Hij zal wel toevoegen. Hij zal wel toevoegen. Daarmee dat hij eigenlijk tegen de ingesteldheid was van de fariseers. Zij waren hebzuchtig. En Jezus praatte veel over rijkdom in de aanwezigheid van fariseers, want hij wist dat dat een afgod was geworden. Ja? Daarmee dat Jezus ook zegt in wat we het juist gelezen, je moet kiezen tussen mammon of God. Ja? Je moet kiezen tussen een van de twee. Gaat geld je God zijn en gaat dat bepalen hoe je relatie met God is? Of gaat God het bepalen? Ja, en dus dat wou Jezus duidelijk maken. Een tweede ding dat Emmanuel ook zo goed heeft uiteengezet, is over de zorgen. Zorgen en geloof. Inderdaad, niet altijd makkelijk, maar een vijand, hè, een vijand van de leerling van Jezus, een vijand van de christen, is bezorgdheid. Ja? Bezorgdheid kan ervoor zorgen dat we niet meer logisch nadenken. Dat we niet meer gaan focussen op wat we moeten focussen. En dat is de voorzienigheid van de Heer. Hij geeft dan een mooie parabel. Kijk naar de vogels, kijk naar de dieren, kijk naar het groen, kijk naar de bloemen, kijk naar de lelies, kijk hoe mooi ze zijn. God voorziet voor hun. Ze werken er niet voor, ze weven niet. En toch voorziet God. Hoeveel te meer dan, kleingelovigen, voor zal God niet zorg dragen voor jullie? Ja, God is geen heidense God. De heidense goden in de tijd van Jezus, hè, die afgoden, daar moest je voor werken voor hun plezier te krijgen, voor hun goedkeuring te krijgen. Die heidense afgoden, daar moest je wierook verbranden, moest je offers komen brengen, moest je allerlei zaken doen om hun te plezieren. En als ze goedgunstig waren, die afgoden, dan kreeg je regen, dan kreeg je voedsel. Dan kreeg je, maar Jezus wil zeggen, God is niet zoals die heidense goden die we moeten dwingen om iets te geven uit hun handen. Nee, God is een goede vader. Hij is de Heer van alle schepsels. Amen. Hij is de Heer van alle schepsels en hij weet wat je nodig hebt en hij weet dat je afhankelijk bent van hem. Amen. Maar vertrouw op mij, verlang naar mijn gerechtigheid. Amen. En trouwens, als je wil weten, de antidote tegen bezorgdheid, het zit hem in vers 33, hè? De antidote of antivergif tegen bezorgdheid is: maak je zorgen om het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En je focus en je zorgen zullen wel verdwijnen. Amen. Dank de Heer. Natuurlijk allemaal makkelijk gezegd achter mijn micro. En morgen zal dat natuurlijk getest worden in de praktijk. Amen. Maar het is waarheid. En hoe meer dat we het voor onszelf zeggen. He, zo van, waarom zit ik me zorg te maken? Voor morgen, de dag van vandaag heeft al genoeg aan zijn eigen last. Laten we de last van vandaag, amen, van ons afwerpen door te focussen op het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. In Jezus' naam. Dat wil niet zeggen dat je nu moet voorbereiden voor de dag van morgen of voor volgend jaar enzovoort en plannen moet maken enzovoort. Jawel, natuurlijk moet je die dingen doen. God wil dat we klaarstaan. God wil dat we gereed staan, dat we uitkijken naar zijn komst en al die zaken. Amen. Maar te leven zonder de hoop te stellen op God is iets dat Jezus zegt dat niet goed is. Amen. Zijn daar nog vragen over? Amen, moeder. Alles kan direct ontnomen worden. Zie maar naar de oorlogen. Dat is inderdaad waar. Inderdaad waar. Inderdaad, wij zijn zo verwend. Wij zijn zo gewoon om comfortabel te leven. Dat het minste dat er nog maar iets wordt afgenomen, zoals voor een paar weken geleden, weet je nog, dat de Ochurmen de supermarkten hadden een beetje een achterstand omwille van de boerenprotesten. En Je favoriete product ligt niet meer in de supermarkt, omdat het er gewoon niet geraakt en sommige mensen worden dan kwaad. Ja, hè, want je moet ineens van de witte producten kopen of je moet ineens hetgeen dat nog over was. Inderdaad, de schappen waren leeg, maar dan denk ik van, wat maakt het uit? Wat maakt het? Wij zijn zo goed gewoon, wij hebben geen oorlog meegemaakt, omdat de laatste oorlog de Tweede Wereldoorlog van 1945... Onze voorouders, mijn grootouders hebben dat meegemaakt. Hè. En de generatie die erachter kwam, hè, de babyboomers, zij werden beloofd dat ze het nooit zo slecht gingen hebben als hun ouders tijdens de Wereldoorlog. En inderdaad, het is er alleen maar op verbeterd. Hè. Onze sociale welvaart, onze algemene welvaart is er alleen maar op vooruit gegaan, maar ik vraag me wel iets af. Wat met onze emotionele welvaart? Wat met onze spirituele welvaart? Want die zie ik niet zo vooruit gaan. Ik zie die alleen maar achteruit gaan. En het lijkt alsof hoe meer... Inderdaad, Johan, dat is inderdaad schijn. Hè? Het lijkt alsof hoe beter het we hebben, hoe zwakker we worden. En dat is ook wat vele... strategen, oorlogsstrategen, nu met de oorlog in Oekraïne hè, en Rusland, er zijn heel veel generaals die nu de alarmbel klingelen van Europa, wij zijn niet klaar. Moest Rusland naar ons komen, moest er hier een echte oorlog uitbreken zoals in Oekraïne. Wij zijn daar als westerse maatschappij helemaal niet klaar voor. Wat daar gebeurt in Oekraïne, hoe dat ze leven in Israël. Hè? In hongersnood. Echte oorlogspraktijk. Die mensen zijn al wel wat meer gewoon. Ze hebben het nooit echt dezelfde standaard gehad als ons. Maar wij zijn daar niet klaar voor. Emotioneel, militair niet. Omdat we zo'n goede standaard gewoon zijn. En het ergste van alles, we gooien God ook nog buiten. We danken God er niet voor. Van dank u God dat we het hier zo goed hebben. Dank u God dat we geen oorlog meer hebben gezien. Nee, we jagen God buiten uit ons dagelijks leven. Uit onze dankbaarheid. Wat we zaaien, gaan we oogsten. En het is zo dat elke generatie moet blijkbaar doorheen een moeilijke periode om terug desperate te worden, wanhopig te worden, omdat ze zo afhankelijk zijn geraakt van rijkdommen. Hebzucht. Hè? Want rijkdom is goed, maar de volgende generatie die rijkdom erft, die beseffen niet wat er nodig was om die rijkdom te krijgen. En die nemen die rijkdom aan als vanzelfsprekend. Als ze dat doorgeven aan de volgende generatie, die helemaal niet meer weet wat er voor nodig was geweest om die rijkdom te krijgen zoals wij. Wij weten niet wat er nodig was geweest om vrede te krijgen. Wij weten niet wat offers dat er gemaakt zijn geweest door onze grootouders om de Duits buiten te jagen of vrijheid te krijgen. Wij weten niet wat er gebeurd is in de jaren 50, in de jaren 60, om de sociale revolutie. Vandaag, wij nemen het zo vanzelfsprekend dat we pensioen krijgen, dat we een ziekteuitkering krijgen, dat we werkloos vergoedingen krijgen, alsof het de normaalste zaak is van de wereld. Daar hebben mensen voor moeten vechten. Letterlijk. In de jaren 50 en 60, daar hebben mensen, voor vele mensen, hun job door verloren. Zij zijn moeten gaan staken, zij zijn moeten gaan protesteren. In ieder geval, rijkdom dat wordt doorgegeven aan de volgende generatie en de volgende generatie. Meer en meer raken zij daaraan gewend, nemen het aan als iets dat vanzelfsprekend is. En niet alleen dat, ze worden ondankbaarder. En ze worden nog meer gevuld met hebzucht. En natuurlijk, God kan dat niet laten passeren. Het is alsof het een of andere cirkel is. Zoals in Israël. Doorheen de honderden jaren van hun geschiedenis. Dat God hun zegeningen heeft gegeven. En de generatie die ze heeft gekregen. Prijs de Heer voor de bevrijding. Prijs de Heer voor ons vrij te zetten. Van deze kwelling van, deze, van dit volk dat ons overheerst. Maar dan de generatie daarna komt. Opeens vergeten ze de goede daden van de Heer. En ze beginnen af te vallen. En ze beginnen te zondigen. De generatie daarachter doet het nog slechter. En dus moet de Heer weer een kwelling sturen. Of laat toe dat er een kwelling komt. Of een ander vreemd volk dat hun dan van slaven maakt. Dat is wat zonde doet. Zonde maakt van je een slaaf. Een slaaf van je eigen hebzucht. Je eigen kracht om jezelf in de vernieling te draaien. Weg van God. Het is een wet. Maar je zaait wat je oogst. En dus die mensen roepen dan weer uit. O Heer, vergeef ons. En de cyclus begint weer. Amen. Jezus is het einde van die cyclus. Amen. En God houdt die cyclus. Die cyclus is, die blijft in stand doorheen de wereld. Het is een cyclus van oorlog en geweld. En uitroepen, als je kijkt naar de vorige eeuw. Kijk naar in het begin, na de Eerste Wereldoorlog. Van 1418. Het ging even terug goed. Het ging even terug goed. En de wereld was op adem aan het komen. Er zijn veel mensen tot geloof gekomen. Want wat wil je als je een wereldoorlog meemaakt? Dan kom je tot geloof, nietwaar? Maar dan kwam er, en ze hadden het goed. En dan kwam er de financiële crash, hè, eind jaren 20 in Amerika en daarna heel wereldwijd. En waardoor heel veel mensen zelfmoord hebben gepleegd omdat ze hun vertrouwen in de beurs hadden gesteld, terug in geld hadden gesteld. En dus er komt weer een periode van donkerheid. Die financiële crash onder meer heeft ook geleid naar de Tweede Wereldoorlog toe. Het is weer slecht, dus mensen beginnen weer uit te roepen. We hebben een lange periode gehad dat het goed ging. En dan kwam 9-11 in Amerika, hè, 2001 met de Twin Towers. Wel, ik kan je zeggen, de kerken zaten vol op 12 september, hè, de dag na 11 september. De kerken zaten vol. Ze waren zo gewend geraakt aan hun vrijheid, aan hun luxe leven. Alles ging goed tot er opeens vliegtuigen met terroristen in die twee torens waren gevlogen. En ik zeg het, de wereld is niet meer hetzelfde geweest sinds die dag. Alles is veranderd. En mensen zaten terug in de kerken. Ze zaten terug uit te roepen naar God. O God, vergeef ons dat we u vergeten zijn. Het is onze schuld dat dit gebeurt. Hè? Het land van de vrijheid. En wij hebben u geen aandacht genoeg gegeven. Het is een cyclus, want de mens is nu weer bezig onafhankelijk te worden van God. Ze gooien God buiten in alles, ze erkennen hem niet als schepper. De techniek, de technologische wetenschap is nu de God geworden. AI, smartphones, social media, dat is nu belangrijker geworden. Daar hebben we genoeg aan. Die zal ons genezen, zal ons wijsheid geven en inzicht geven. Het is weer de God van het naturalisme. De God die zegt, alles wat in de wereld hier is, is genoeg. We hebben niets buiten het natuurlijke nodig. We kunnen alles verklaren via natuurlijke processen. Dat is de God van het naturalisme. En zo is de echte God, de schepper van hemel en aarde, buiten gegooid. Want ja, als je van tevoren denkt, er kan maar één verklaring zijn. Dat zijn natuurlijke processen, we snappen het gewoon nog niet. Evolutieleer is er zo uitgekomen. Is een gevolg van de God van het naturalisme. Zij zeggen, er mag geen enkele invloed van buitenaf zijn dat wij gebruiken om iets te verklaren. Het moet allemaal natuurlijk processen zijn. En natuurlijk, God hoort niet in dat rijtje thuis. God kan je niet verklaren met natuurlijke processen, amen. God leeft buiten, halleluja, hetgeen dat we observeren, hetgeen dat we kunnen ervaren. God doet dingen die soms onlogisch zijn. God doet mirakels, daarom doen we het een mirakel. God geeft iemand zijn geest maakt dat hij begint te spreken in een andere taal en nog nooit heeft gedaan. God maakt dat hij de ergste atheïst kan veranderen in een gelovige. God maakt dat hij een Saulus die zijn kerk vervolgd maakt in een Paulus, zodat hij nu tot het einde van de aarde kan gaan, halleluja, en zijn leven wil geven voor de kerk die hij eerst aan het uitmoorden was. Ik kan je niet verklaren. En zoveel mensen hangen nu vast aan deze afgod. Naturalisme. Hebzucht. Alles wat de wereld kan bieden is zogezegd belangrijk. Maar hetgeen alleen wat God ons kan bieden, kan ons. En ik eindig met dit. Alleen wat God ons kan bieden, zal ons verzadigen. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Er was gisteren iets heel triestig op het nieuws. En dat een beetje kadert in hetgeen dat we nu mee bezig zijn. Heb je dat gehoord van die jongen? 17-jarige jongen. Was gisteren, denk ik. Er is zo'n nieuwe trend op TikTok. Om de zoveel maanden komt er zo'n trend op TikTok. Vroeger was het YouTube. Dat ze van die challenges zijn. Hè? De Wurg-challenge. Het is iets onmetelijk afschuwelijk, maar het is een challenge om dus je vriend of vriendin te wurgen, maar op het juiste moment te tikken om dan los te laten, zodat je niet bewusteloos geraakt. Hè? En dat dan op te nemen en dat dan op TikTok of social media te verspreiden. En er zijn mensen die dat ook bij hunzelf doen, dus hun eigen gaan wurgen. En om dat dan op te nemen, en er is dus een jongen eraan gestorven in Vlaanderen, hè? Terwijl dat zijn papa beneden zat. Papa was aan het kuisen, weet ik veel wat hem aan toen was, en hij hoorde al lange tijd niks meer. Hij vindt zijn zoon van 17 in de badkamer dood op de grond en zijn laptop was op het badkamerkastje. Eerst dachten ze dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Nadien is gebleken dat hij bezig was met een van die challenges. Ik wil maar zeggen, zo toxisch is de invloed van de wereld dat mensen zich zorgen maken van ik wil gezien worden, ik wil gehoord worden, ik wil ook meedoen met de rest, ik wil ook dat iemand likes geeft of weet ik veel wat commentaar heeft op hetgeen dat ik hier bezig mee ben. Hij is dood omwille van hebzucht, zucht naar aanvaarding, zucht naar weet ik welke zucht. Maar Jezus zegt, zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Amen. De God van het naturalisme heeft ervoor gezorgd dat hij de echte God heeft buitengejaagd in de levens van de mensen. Ze hem niet meer nodig hebben. Het enige wat je nodig hebt is TikTok en al die andere zaken. En dan zal je wel goed voelen. Het is een leugen. Amen, het is een leugen. Als we niet gaan bekeren, komt er een nieuw onheil op ons af, dat we terug een reset moeten meemaken, dat we eens door elkaar moeten geschud worden van wat is eigenlijk hier nog belangrijk. En we maken ons niet meer druk om eten en drinken enzovoort, maar nu maken we ons wel druk om social media en de status enzovoort. Dat is nog een level hoger. En er is er eigenlijk wel genoeg armoede waarover we ons druk moeten maken. Jezus. Maar laat het niet in de kerk sluipen, want de kerk moet het licht zijn. De kerk moet het licht zijn. Als het in de kerk begint te sluipen, dan kunnen we geen licht meer zijn, dan zijn we zout zonder waarde, zegt Jezus. Amen, wakker worden in Jezus' naam. Maar het begin van de kerk, de kerk moet een licht zijn en andere mensen wakker maken, door te zeggen van, hey gasten, waar zijn jullie mee bezig? Denken jullie nog eigenlijk na? Amen. Mekaar zitten wurgen. Een paar jaar geleden. En elk jaar hebben ze van die domme challenges. Die altijd eindigen. Met domme dinges. Ah, Vader, laten we bidden. Vader, ik bid Jezus. Dat we niet de weg van de wereld volgen, Heere. De weg die van hebzucht en geldzucht, Heere. De weg van het naturalisme om alles maar te verklaren en uit te leggen. Aan de hand van de schepping en de schepper erbuiten te laten. Ik dank u, Jezus, dat u onze gedachten heeft gered, Heere. Dat u ons, Jezus, halleluja, het beste geschenk heeft gegeven uit de hemel, en dat is Jezus Christus. Laat ons het licht zijn, laat ons voor mensen bidden, en dat de kracht van de kerk groter is dan de kracht van de afgoden, dat de kracht van de hemelse Vader, die zijn kinderen wil voorzien, dat groter is dan de duivel, die wil voorzien met slechte zaken. Vader, ik bid dat we ervan overtuigd mogen zijn, dat we gelovig kunnen vaststaan, Heere, en dat we kunnen tonen aan een paniekerige, bezorgde wereld, dat u groter bent. In Jezus' naam. Amen. God zegen.
Amen. Goed woord.
Dank u ook, Emmanuel. Dag moeder, Johanna, Hilde, Hanna, Cornelia, Rebecca. God zegen iedereen. Tot zondag. Nog een gezegende week. Doei.
Tot zondag. Dank u wel. Tot ziens.